Hallo en welkom bij Het Is Wat Het Was, een podcast die draait rond cultuurhistorische verhalen, anekdotes en feitjes die proberen verklaren waarom dingen vandaag zo zijn en misschien wel waren. Mijn naam is Maaike en met verlaagde audiokwaliteit via de webcam zitten bij mij Claire-Eline, de vrouw van wie ik een gigantische centerfold boven mijn bed wil, en Mark, de man waarvoor vrouwen op de verkeerde manier beginnen schreeuwen.
Wat? Echt de beste wingvrouw die je ooit gekend hebt, Maaike.
Ja, dankjewel.
Dat is ze. Nee, aan alle single man, als je iemand nodig hebt om op café om je te steunen, Maaike is diegene.
Ik ben daar goed in, ja.
Duidelijk, ja.
Dus te zien bij wie natuurlijk, hè, Mark. Als je weinig hebt om mee te werken, dan,
sure.
Dan gaat dat ook niet vooruit, hè. Maar, Mark, waarover gaat het thema?
Ik zou willen zeggen over mij, maar dat is dus duidelijk een brug te ver. Ja, ik zie je al afkeurend schudden met je hoofd. Het gaat over celebrities. In de breedste zin van het woord.
De joepie voor de jongeren. En wat is eigenlijk het equivalent van de joepie voor volwassenen? De flair? Dag allemaal.
Ik denk dat het ook afhangt welk gender dat je wil aanspreken en welke leeftijdscategorie.
Zo, de categorie van mijn oma vroeger, waar dat internet en Facebook nog een heel groot raadsel is.
Parochieblad.
Ja, maar daar staat de roddels niet in van de internationale celebrities, hè?
De heiligen van de...
Mijn gok is de dag allemaal. Bij deze een vragenrondje aan de luisteraars.
Wie zijn de celebrities van vandaag zelfs?
Wow, dat is toch Beyoncé, Queen Bee? Is er toch één van, minstens?
Ja, maar je kan ook over Michiel en Céline en Michiel beginnen. Ja,
dat zijn ook ze.
Willen of niet, dat zijn blijkbaar ook celebrities deze dagen.
Wie zijn dat?
Ja,
blijkbaar een of andere YouTube.
Een YouTube-duo dat nogal, nogal gekend is bij de gasten waar we aan lesgeven, hè, Maaike?
Ze hebben onlangs een hond gekocht en dat is dus echt... Dus daar kunnen we bevrienden worden, hè.
Ja, maar dat is helemaal een plofje in de gezicht, hè. Want ze hebben een rashond gekocht.
Ja, bij een broodfokker.
Ja, bij een broodfokker. En dat is echt iets dat je niet meer mocht doen.
Nee, dus ja, kijk. Als celebrity moet je altijd op je hoede zijn.
Ja. Dan koopt je eens een schattig beestje dat je denkt dat gaat je veel likes opleveren. Ja. Toch niet. Nu, Paul, ik denk niet dat we het over dat duo gaan hebben. Wat hebben jullie meegebracht?
Nee. Wel, ik heb het eigenlijk... hoe zal ik het zeggen? Het is een heel breed thema.
Ja.
En ik heb het eigenlijk heel traditioneel geïnterpreteerd. Dus als je dacht, Mark gaat eens out of the box denken, niet vandaag.
Nee.
Niet vandaag, nee.
En je houdt het waarschijnlijk ook bij uw leeftijdscategorie. Ik bedoel, uw periode.
Excuseer. Mijn leeftijdscategorie.
Goed bezig, Claire. Goed bezig. Ik dacht dat ik de enige was die beledigde.
Nee, dat is echt oké. Okay. Hoge bomen, et cetera.
Deels happy accident. Nee, yes, ik bedoel vooral uw traditionele tijdsvak. Nee?
Tijdsvakken, ja, absoluut, absoluut. We gaan voor de verandering nog eens naar de Romeinen.
Oh, nou, leuk.
Maar misschien eerst een inleidend woordje. Dus het concept van een celebrity varieert natuurlijk aan de hand van aan wie dat je het vraagt. Hè. Zoals daar juist treffend werd geïllustreerd. Hè. Wij denken aan Beyoncé of insert de naam van een andere bekende zanger of zangeres. En de jeugd van tegenwoordig denkt dan eerder aan Céline en Michiel. Of aan Acid of Acid, hoe dat die kleine etter, Drerry ook heet. Dus dat geldt ook voor culturen uit andere tijdsvakken, andere regio's, hoe dat zij celebrities ervaren of wat dat zij als een celebrity beschouwen, varieert. Bijvoorbeeld in Athene was je beroemd of berucht als je filosofisch aangelegd was en grote filosofische furoren maakte. bekendste voorbeeld natuurlijk Socrates, die zodanig beroemd was of berucht dat hij het uiteindelijk met zijn leven heeft moeten bekopen. Als je te populair werd in een autocratisch systeem, dat is, ja, celebrities blijven toch een beetje de stem van de stemlozen en niet elke dictatuur gaat daar even vlotjes mee om. Dus in Athene had je dan zo eerder een verheerlijking van de filosofen, tot als ze dan vermoord werden. In Sparta werd je beroemd als je een groot krijger was, heel standaard stuff. In Egypte waren het daar weer de opperpriesters en dergelijke meer die met de meeste fans gingen gaan lopen. Denk aan gillende, aanbiddende jonge vrouwen en zo. Het hoort er allemaal bij in dit opzet. En dan in Rome werd je ofwel heel populair door goed te zijn in sport en vooral bloedsport. Hè. Dus in een van de vorige afleveringen, denk ik, heb ik het gehad over de zeer bekende wagenrenner die miljoenen en miljoenen heeft vergaard. Ook gladiatoren waren echte celebrities die, als ze hun carrière overleefden, een rustig leventje in de aandacht van hun fans konden leiden. Maar dus ook politici, en zeker veldheren / politici, want die job was een beetje een combi-job, je werd geacht om beide te combineren, konden een zeer grote en verregaande populariteit vergaren. En ik ga het hebben over een bepaalde politicus die vandaag de dag niet echt gekend is bij de modale leek. Wie iets meer ingelezen is in de Romeinse geschiedenis gaat het waarschijnlijk wel kennen. Maar die is toch ondanks zijn niet prominente plaats, een heel grote invloed heeft uitgeoefend op de eerste decennia van het Romeinse keizerrijk. En de man in kwestie heet Germanicus.
Ik behoor niet tot de categorie die ingelezen is, blijkbaar.
Nee, ik zal misschien vollediger zijn. Zijn volledige naam is Germanicus Julius Caesar. Ah. Je weet al een beetje waar de klepel hangt. Dat was eigenlijk een kleinzoon van Marcus Antonius. De minnaar van Cleopatra, die tegen Augustus, yes, bekende veldslag bij Actium verloren heeft. Dus dat was een kleinzoon van Marcus Antonius. Zijn grootmoeder was de zus van keizer Augustus. En dat was eigenlijk een jonge man die een heel grote invloed heeft uitgeoefend op het Romeinse keizerrijk. Maar daar kom ik zaterdag op terug. Augustus leefde nog tijdens de jeugd van Germanicus. En Augustus heeft zijn hele leven lang een probleem gehad met zijn erfopvolging. Dus hij had eigenlijk nooit echt een gedroomde kandidaat om hem op te volgen na zijn dood. Hij is zelf heel oud geworden en het probleem was dat al zijn opvolgers voor hem stierven. In bijzonder zijn twee neefjes, Lucius en Gaius Caesar, stierven voor hem. De derde werd ongeschikt bevonden en verbannen. Ik doe een beetje denken aan het verhaal van de jongere broer van Kim Jong-un, die naar Disneyland was gereisd en dan ook verbannen werd. Maar bon, dit alles.
Wat?
Terzijde. Ja, dus Kim Jong-il had drie kinderen. En de, ja, de jongste heeft hem opgevolgd. Want de ene was te verwijfd en de andere was stiekem naar Disneyland gegaan met een vals paspoort. En dat was uitgekomen. En dus die werd dan ongeschikt bevonden om het Noord-Koreaanse volk te leiden. Disneyland, het lag een beetje gevoelig allemaal.
De westerse.
De westerse, Amerikaans. Ja, dus die is daarna. En die is dan niet zo lang geleden vermoord ook. Op een luchthaven in Singapore, als ik me niet vergis. Door Kim.
Ja, juist, dat heb ik wel gelezen. Ja.
Amai, we wijken wel serieus af, ja, onder andere.
Terug naar de Romeinen.
Ja, naar Germanicus. En dus Germanicus was een jonge man met een vooraanstaande familie. Alle opleidingen gekregen die dat soort mensen krijgen in die tijd. Hij werd ook heel snel benoemd tot bepaalde politieke functies waarvoor hij eigenlijk te jong was. In Rome moest je een bepaalde leeftijd hebben om een bepaalde politieke functie te vervullen. Maar hij werd al op zijn 17e quaestor, wat bijzonder jong was. En een quaestor is een soort, ja, die doen wat van alles, maar het heeft ook een beetje een gerechtelijke kant van de administratie. En dus hij was een van de mensen van wie men dacht, die gaat later Augustus opvolgen als hij sterft. De andere was Tiberius. Ik vertel geen spoilers als ik zeg dat Tiberius het uiteindelijk aan het langste eind getrokken heeft. Maar goed. Nu, nog een klein beetje backstory. Germanicus is door Tiberius in Germania geplaatst om daar een historisch onrecht recht te zetten. In 9 na Christus hebben de Romeinen een van hun grootste nederlagen ooit geleden. De slag bij Teutobergerwoud, de Varusslag. Toen was het nog keizer Augustus. En een zeker generaal Varus heeft daar 3 legioenen aan Romeinse soldaten werden door een list van de Germanen compleet uitgemoord, eigenlijk. En dan hun standaarden, een gouden adelaar op een stok, had een heel grote symbolische waarde, werden gestolen. En het verhaal gaat dat Augustus nog jaren later elke nacht wakker werd, badend in het zweet en de woorden uitriep: Varus, geef mij mijn legioenen terug. Waar zijn mijn legioenen? Dus dat was een soort historisch trauma voor de Romeinen, die het niet gewend waren om veel veldslagen te verliezen. En dus 5 jaar later werd Germanicus door Tiberius naar Germania gestuurd om dat onrecht recht te zetten en om dus wraak te nemen op de Germaanse stammen die met die al de legioenen hadden uitgemoord en die adelaars hadden gestolen enzovoort. Dat lukt hem, min of meer. Dus hij spendeert in totaal 3 campagnes in Germania. Hij heeft ook een paar close calls. Een paar van zijn schepen zinken in een bepaalde storm. Hij wordt ook eens in de val gelokt, maar hij komt er altijd bovenop uiteindelijk. Hij trekt aan het langste eind. Hij haalt de adelaars terug. De Germanen worden in verschillende grote bloedbaden grotendeels afgeslacht. Het ging er niet echt bijzonder eervol aan toe, maar in die tijd was dat blijkbaar niet zo'n probleem. Want Germanicus wordt dus teruggeroepen naar Rome en vanaf dat moment wordt hij gezien als de grote verlosser. De ongelooflijk populair, krijgt de triomftochten. Iedereen is het over eens. Dit is de man, de perfecte Romein. Het voorbeeld waaraan iedereen moet voldoen. Nu, Tiberius had op dat moment al de reputatie van een beetje een wantrouwig heerster te zijn. Vooral een sombere mens, niet echt een vrolijke onkel. Zijn bijnaam was Tristissimus Hominum, of de triestigste aller mensen. Dus als dat je bijnaam is, dan ben je niet zo'n feestbeest, hè? I can relate. Maar dus of dat iets te maken heeft met het vervolg is niet gekend, maar hij stuurt Germanicus naar het oosten. En je kan dat op 2 manieren zien. Het was gebruikelijk dat veelbelovende jonge mensen naar het oosten werden gestuurd om daar te leren over filosofie en allerlei andere zaken waar men in Rome minder in onderlegd was. Of je kan iemand naar het oosten sturen om er vanaf te zijn in Rome. Hè. Je bent te populair in Rome, dus we sturen naar het oosten. Nu goed, hij gaat er naartoe, hij doet daar nog van allerlei grootse daden, hè, opstanden uitwissen, bemiddelen bij conflicten tussen rijken die onderhevig waren aan het Romeins gezag. Hij begaat ook een paar misstappen, onder andere door Egypte te bezoeken zonder toestemming van Tiberius. Egypte was een provincie die persoonlijke eigendom was van de keizer. Oh. En het was voor senatoren niet toegelaten om dus Egypte te bezoeken zonder toestemming te vragen aan de keizer. Maar Germanicus doet dat toch, bewust of onbewust, wie zal het zeggen. En niet zo heel veel later, in het jaar 19 na Christus, sterft hij in verdachte omstandigheden in Syrië. Op het hoogtepunt van zijn populariteit. En men heeft dan achteraf zijn begeleider die hem meegestuurd was, heeft men daarvoor beschuldigd op een proces en veroordeeld. Alle Romeinse senatoren waren in shock en hebben grote rouwredes gehouden. Hij werd ook bijgezet in het keizerlijke graf. En het Romeinse volk was, althans volgens Tacitus, oprecht in rouw. Dus het was geen opgelegde rouw. Ze hebben gerouwd van januari tot april, naar verluid, zonder dat de Senaat de rouw moest afkondigen. Dus gestorven op het hoogtepunt van zijn populariteit. En waarom is dat belangrijk? Omdat deze populariteit heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat een aantal zeer slechte keizers toch aan de macht zijn kunnen blijven na hem. De keizer na Tiberius bijvoorbeeld, Caligula, een berucht figuur. Hè? Je weet wel, degene die zijn paard tot consul liet benoemen, onder andere. Ja. Dat was de zoon van Germanicus.
Ah.
En dus hij was eigenlijk van in het begin uitverkoren om de nieuwe keizer te worden, omdat men dacht, oké, Tiberius is dood. De zoon van Germanicus leeft. Dit moet de nieuwe keizer worden, uiteraard. En dus Caligula werd prompt tot keizer verklaard, grotendeels dus onder invloed van de nalatenschap van zijn vader. Na Caligula, die dus vermoord werd omdat het toch wel te gortig werd, werd de keizerstroon aan Claudius gegeven. En Claudius was de jongere broer van Germanicus.
Appel.
Dat was dan wel een goed heerser, maar bon. En dan na Claudius komt uiteraard keizer Nero, die een kleinzoon was van Germanicus. De dochter van Germanicus is Agrippina, die dus Claudius vermoord heeft, en haar zoon was Nero. En dus Agrippina zelf was ook populair, vooral omdat Germanicus populair was. Zij was de dochter van de grote Germanicus, dus, en zij was daarna ook keizerin. Dus het is historici vermoeden dat de grote populariteit van Germanicus, en vooral het feit dat hij op het hoogtepunt ervan stierf, dus hij had niet echt de kans om alles te verliezen, hè, want als je populair bent, kan dat ook heel snel keren. Hè. Hoge bomen vangen veel wind. Maar omdat hij toevallig, of niet toevallig, gestorven is op zijn populariteit, heeft hij toch heel veel krediet gegeven aan keizers die misschien niet zo geschikt waren voor de job, om het mild uit te drukken. En dus, dat vond ik wel boeiend, omdat ook vandaag de dag nog zie je vaak dat politici zich vooral beroepen op hun naam of op prestaties van familieleden van hun, waar ze zelf weinig mee te maken hebben. Hè. Wie kent er niet de politieke dynastieën zoals de dynastie De Croo, bijvoorbeeld. Je hebt ook de hele clan Van Rompuy, uiteraard. De Michels, een zeer hedendaags voorbeeld. Hè. Louis Michel, Charles Michel, en nu is de jongere Michel ook nog eens minister gemaakt geweest, ergens waar dan ook. Wie weet wat hij doet, ik alleszins niet. En vooral recenter in het nieuws, hè, de familie Trump. Trump, die een grote toespraak verkondigde. Ja, ja. Het is nog niet gedaan bij ons. En dan vooral zijn zoon die zegt, you haven't seen the last of this family. En dat gaf me eigenlijk de inspiratie. Dus dat men dan de naam Trump, of de naam Germanicus, gaat gebruiken om mensen zonder enige kwalificaties, niet dat Trumps er sowieso al veel hadden, maar dus om die te gaan promoten en om dus op te gaan freewheelen op die populariteit. En dus dat was een thema dat ik zag terugkomen. En ik moest prompt aan Germanicus denken. En ik dacht, waarom zou ik het daar niet over hebben in plaats van een of andere nobody op YouTube of een sporter? Dus voilà, Germanicus, weinig bekend, zeer belangrijk, al is het maar in de marge. Blijft een figuur die voor velen als de archetypische model Romein wordt gezien.
Cool. That's it, Mark out. Ik wist eigenlijk niet van zijn bestaan, moet ik eerlijk toegeven.
Nee, dat is zo'n naam die vaak vergeten wordt. Hè. Dus de vader van Caligula, who cares? De grootvader van Nero, de broer van Claudius. Hij is zelf nooit keizer geweest en daarom is hij vergeten. Ja.
Maar het is nou wel weer interessant dat zijn zoon en zijn jongere broer of zijn kleinzoon eigenlijk veel populairder zijn in de hedendaagse geschiedenis van de Romeinen dan hij zelf.
Ik weet niet of Nero populair is, maar gekender, ja.
Wel, op dat vlak is het meer een beroemdheid omdat je hem kent dan...
Ja. Hij heeft zijn beroemdheid te danken aan die van Germanicus voor een groot deel. Moest Germanicus niet zo beroemd geweest zijn, dan was het waarschijnlijk helemaal anders gelopen. Want Tiberius had eigenlijk zelf een andere troonopvolger aangeduid dan Caligula. Maar de Senaat heeft die aan de kant geschoven en gezegd, we gaan voor Caligula, de zoon van Germanicus. Punt aan de lijn.
Oké.
Dus ja, het is niet... wat je kent, maar wie je kent. Zelfs doen.
Mijn stukje is een beetje geïnspireerd op jou en op een sketch van Monty Python.
Oh, cool.
Het kan alleen maar goed aflopen.
Daar heb je de beste bronnen tot nu toe.
Monty Python heeft een bit in Life of Brian, maar ook in Flying Circus over heremieten.
Over wat?
Kluizenaars.
Hermits.
Oh, yes.
Ja.
Is er iets over heremieten in Life of Brian?
Ja, op een bepaald moment is Graham Chapman aan het weglopen van zijn volgers. En hij springt in een kuil waar Terry Jones zit.
I'm not the Messiah.
Ja, maar na dat stuk denk ik al. En hij zit daar en hij heeft al 19 jaar of zo niet meer gesproken.
Just.
En hij stapt per ongeluk op zijn voet. Als ik het vertel, is het niet grappig. Maar
nee, ik herinner het mee. En ik moet lachen binnenin. De kijker doet het toch niet, dus maakt niet uit.
Ik heb geen flauw idee waar je het over hebt, want ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik hem nog nooit heb uitgekeken.
Wauw, Claire. Nee, zet nu je computer uit en bol het af en ga naar Life of Brian gaan kijken. Wauw.
Claire, sorry, maar je kan niet meer in deze vriendengroep zijn.
Nee, ik weet het.
Het is letterlijk beter dan de Holy Grail. Letterlijk.
Maar de Holy Grail heb ik ook nog niet uitgekeken.
Ik denk dat we daar nog lange discussies over kunnen houden.
Ik denk dat we daar een zeer korte discussie over kunnen houden. Claire, you're out.
Ik heb het nog lang kunnen verborgen houden, maar kijk jongens, ik moest toch eerlijk zijn deze keer.
Door de mand gevallen, oké.
Okay. Oké, maar laat me dan gewoon de clue vertellen van de sketch uit Flying Circus. Mm-hmm. De clue van de mop daar is dat het... dus een kluizenaar is iemand die zich wegtrekt uit de maatschappij, om heel duidelijk te zijn. En de clue van de mop is dat het een soort van community wordt op den duur, omdat er zoveel mensen zich daar... weg trekken. Dat ze eigenlijk over elkaar aan het roddelen zijn. Alsof het een soort van kluizenaarskamping is op een of andere rots daar. Ik dacht, wat wil je nu echt niet als kluizenaar? En dat is in een lijstje van beroemde kluizenaars terechtkomen.
Dat is wel goed gevonden.
Ja, die is echt goed gevonden.
Ik heb een heel moeilijke week achter de rug, vol met dingen. En ik dacht, eigenlijk denk ik dat het nog niet zo slecht is om kluizenaar te zijn. Ik heb er best wel goesting in.
Ik ook.
Ik ook, echt. Ik snap het. Misschien moeten we onze eigen community beginnen. Maar nee, maar ja, ik ben geen part of the crew niet meer, dus ik zal wel mijn eigen berg zoeken ergens.
Je kan ons komen bezoeken als je Life of Brian hebt gezien.
Ja,
maar niet daarvoor.
Niet daarvoor. Nee, no way. Dus een kluizenaar is iemand die zich gaat wegtrekken, meestal om spirituele redenen of om morele redenen. En de oudste die we kennen, dat is Paulus. Ja, geboren in 228 en die leefde onder het terreur van de Romeinse keizer Decius.
Wacht, apostel Paulus?
Zeg maar, wanneer geboren?
Het zal een andere Sint-Paulus zijn.
Nee, dat kan dan niet, want het is 200 en dan zou dat niet kunnen, toch? Maar nee, maar de Paulus van het evangelie is niet dezelfde als...
Nee, dus het evangelie is anders dan een apostel. Hè. Ja, bon, er is meer dan één koe die Bella heet. Hè, dus...
Ja, inderdaad. Voilà, daarom.
Maar de eerste die als kluizenaar wordt aangeduid, is dus een Paulus, een van de vele Paulussen. en hij vond dat hij echt onder grote terreur leefde, want die keizer die had een aantal straffen. Ik moet zeggen, het is echt een heel rare lijst die ik ga aflopen, maar ja.
Go for it.
Ik waarschuw wel vast. Hij wou eigenlijk... kluizenaar worden, omdat hij dus die keizer een bepaald soort straf had zien uitdelen. Zo zou een jonge Romein vastgebonden zijn geweest aan een bed en verplicht seks te hebben met een vrouw. En die man moet zijn eigen tong hebben afgebeten en die tong in het gezicht van de vrouw hebben gespuwd om van haar verlost te geraken. En blijkbaar was hij daar zo van onder de indruk dat hij naar de woestijn is gevlucht om daar 60 tot 90 jaar lang in een grot te wonen. Er was een raaf die hem kwam bezoeken met dadels en brood, want raven doen dat in plaats van dingen weg te nemen van jou. Tuurlijk. Nee, ze brengen je dingen. En zo kreeg hij ook bezoek van een andere kluizenaar, Antonius van Egypte. Hij voelde dat het einde naderde en zo gaf hij dan aan Antonius van Egypte de opdracht om hem te begraven. En dan kwamen er twee leeuwen.
Oké.
Ja, bijna al deze verhalen slaan op niks, hè? Ik zeg het maar. Hè.
Ik ben gelijk aan het luisteren naar zo'n verhaal van Shakespeare.
Ah ja. Van wat Mark verteld heeft.
Ja, het Tisbe daar.
Ja, maar dat is Ovidius.
Ja.
En dat is één leeuw, maar ja.
Ja, ja, hier kwamen er dus twee, hè, jongens.
Ja, geen idee.
Er kwamen dus twee leeuwen en lo and behold, zij groeven een gat voor het lichaam van Paulus en ze groeven hem onder.
Ja, zeker dat het geen honden waren?
Misschien wist Antonius van Egypte het verschil niet. Die Antonius van Egypte, ja, die kwam ook in die woestijn terecht, nadat zijn ouders vroeg waren gestorven. En hij had daarna een stem gehoord die zei dat hij alles moest weggeven, want dan zou hij alle rijkdom krijgen in de hemel.
Ah bon.
Hij zou ook een duivel bevochten hebben in de vorm van een klein zwart jongetje, die hem seksuele fantasieën voorhield.
Dus
zowel...
Het is een beetje risky aan het worden. Hè?
Antonius van Egypte is het prototype van de monnik en die zou gestorven zijn op 105-jarige leeftijd, ergens daar in een van die woestijnen. Maria van Egypte is een vrouw en de enige echte vrouwelijke eremiet die ik gevonden heb. Er zijn er meerdere, maar degene die interessant is.
Die leefde ook in de klassieke oudheid, 344 tot 421. En ze was een jonge prostituee die in Alexandrië woonde. Zij probeerde een groep zeelieden te overtuigen om haar mee te nemen naar het Heilige Land. En wat gebeurde daar? Uiteindelijk is het wel gelukt. Ze heeft er wel haar lichaam voor moeten inzetten. Maar ja, als dat je job is natuurlijk. Ze wou graag naar een kerk gaan daar en zij kon fysiek de borduur niet over. Nu, borduur is wel een woord dat ik heb daarbij geflamst en vertaald. Je snapt wat ik bedoel, hè? Ze konden de kerk eigenlijk niet binnen. Ze is dan in de wildernis blijven leven tegenover de Jordaan en ze is daar 40 jaar lang gebleven. En jongens, je gelooft het nooit. Haar lichaam heeft het opgegeven. Haar ziel heeft haar lichaam verlaten. En er is niemand om haar te begraven. Wie komt daar toch wel niet langs?
Twee leeuwen.
Eén leeuw deze keer.
Oh, ja.
Zoveel was ook niet waard, hè, natuurlijk. Het was maar een jonge prostituee uit Alexandrië.
Het is vol met dubbele boodschappen, hè, deze lijst. En als je man bent, graven twee leeuwen in je graf. Als je vrouw bent, maar één leeuw.
Ja, en als je in normale tijden leeft, waarin mensen wel correct over je dood rapporteren, dan krijg je gewoon een normaal graf.
Of je wordt uitgestrooid.
Dat is ook waar. Ja, dat is ook waar. William Amos Wilson, we maken een sprongetje naar 1774. Of 1821. Sprongetje. Ja, dat is een serieuze sprong. Die had een zus, Elizabeth. En Elizabeth werd verleid door een man. Het is wel met veel verleiding vandaag.
Zeker voor de eremieten, hè. Ze denken dat die zich daar helemaal niet mee bezighouden.
Ja, wel, meestal, eerlijk gezegd, meestal is dat voor hen zo wat de trigger om dan toch naar een woestijn te gaan, precies.
Mm.
Ja. Dus Elizabeth werd verleid door een man. Zij werd zwanger van hen en kreeg twee kinderen. En die man had haar misleid naar een bos, want hij ging zogezegd met haar trouwen. Hij was dat niet van plan. En in dat bos vermoordde hij haar twee kinderen. Zij werd beschuldigd van die twee kinderen vermoord te hebben. En ze ging gerechtgesteld worden. William, de broer, die ging naar de gouverneur. Die wou een pardon vragen. Hij kreeg dat pardon en hij komt terug in de stad. En hij ziet op dat moment het lichaam van zijn zus bengelen. Omdat ze net is opgehangen. Het paard van William Amos zou dat ook gezien hebben. Het paard zou geschrokken zijn, zou William op de grond geworpen hebben met zijn gezicht net onder haar lichaam. Dat klinkt een beetje bijgefantaseerd.
What?
William Amos, zijn haar zou op dat moment grijs geworden zijn, op slag. En hij zou zo in tongs gebabbeld hebben.
Oeh.
Dus bij wijze van spreken, zot op slag. Gewoon ineens. En daarna is hij 19 jaar lang in een grot gaan wonen en maakte hij mijlpalen om aan geld te komen. Dus letterlijke mijlpalen, hè? Niet figuurlijke mijlpalen. James Lucas is nog eentje, 1813 tot 1874. Hij werd de Hermit of... dat is verschrikkelijk om in het Engels uit te spreken. The Hermit of Hertfordshire. Super. Ja.
Dat moet je zelf toch aan, Mike?
Ja, het moet normaal uit te spreken zijn, maar ik kan het op dit moment eventjes niet meer. Hij zou een zeer excentrieke dokter geweest zijn en dat ging alleen maar slechter na de dood van beide ouders. Zijn moeder is laatst gestorven en hij zou zijn moeder geweigerd hebben, wel niet zijn moeder, want zij was al dood, maar gewoon algemeen geweigerd hebben om haar te begraven voor 3 maanden lang. Daarna is hij op het landgoed van zijn ouders gaan wonen en heeft hij zich gebarricadeerd in dat huis. Hij leefde enkel in de kleine achterkeuken en hij sliep op een bed van as gemaakt. En hij weigerde ook nog kleren te dragen. Hij liep altijd naakt rond. Enkel als hij voor het raam moest verschijnen, dan deed hij een deken rond zichzelf dat hij vastgeklipt had op een strategische positie. Okay. Ik moet denk ik niet illustreren waar dat is. Daar.
Ja, bij mij ook.
Ja, dat is ook voor de luisteraar, hè, dat zij ook mee zijn. Hij kreeg wel bezoek voornamelijk van kinderen en zwervers, want totaal niet ongepast of zo. Mm-hmm. Dat je dus als kind op zoek gaat bij een man die nooit kleren aan heeft.
Dat was toen nog voor Dutroux, hè, dus de tijden zijn echt al anders.
Ja, alles a priori 1995 is voor dit.
Ja, je hebt een tijdperk voor Dutroux en je hebt, dat is gelijk, ja, het is ook een tijdperk voor Bart de Pauw. Ja, dat is echt waar. Hè.
Onder die zwervers was er ook een zeer bekende man. Hey, dat mag ik zo niet zeggen. Maar Charles Dickens, die kwam dus bij hem langs. Dat is totaal geen zwerver, ik had dat zo niet moeten zeggen. En die schreef over hem. Hij betaalde ook een soort van bodyguards die voor zijn deur plaatsnamen. En het zijn ook die mensen die ontdekten, of hem ontdekten, nadat hij een hartaanval had gehad. En daarna hebben zij ook een grote som geld in zijn living gevonden.
Een heremiet met bodyguards, dat is wel iets dat ik nog niet vaak gehoord heb.
Ik zou dat ook doen.
Dat vind ik wel original.
Als je heremiet was.
Als ik heremiet... Ja, ja, maar ik zou wel zo'n sociaal geïntegreerde heremiet zijn.
Jo. Ik weet niet, als je als heremiet bodyguards nodig hebt, dan ben je toch maar een heremietje.
Ik heb er nog twee, Mark. Ga je het nog volhouden?
Ik weet niet. You tell me.
Willard McDonald. Dit zijn er... dit is nu iemand die recent gestorven is. Allee, 2003. Dat is ook al bijna 20 jaar geleden. Dat voelt niet zo, maar dat is voor mij nog steeds vrij recent.
Ja, ja.
Ja,
hè? Vooral niet oud aan het worden, hoor. Een fleur van ons leven.
Willard McDonald is iemand die geboren was in 1916, gestorven in 2003. En toen hij 28 was, werd hij dienstplichtig om in Wereldoorlog 2 te dienen. Hij zag dat jammerlijk genoeg, wel, niet voor hem, maar hij zag dat dus niet zitten. En hij is van een diensttrein gesprongen in Nova Scotia, Canada. Okay. Hij heeft daar een hutje gebouwd ergens in de wildernis en dan ging hij jagen en vissen om te overleven. En na een tijdje hadden mensen hem in de buurt ontdekt en kreeg hij ook wel hulp van die mensen. Een cool feitje dat je nooit in je leven gaat gebruiken. Hij is de eerste Canadees die een pensioen kreeg zonder daar papierwerk voor te moeten doen.
Hij is vanaf nu mijn nieuw idool.
Hij is ook wel gestorven door onderkoeling in 2003. Op 87-jarige leeftijd. De meeste van die kluizenaars worden altijd wel heel oud.
Ja, als de eksters en de raven nu altijd eten komen brengen.
En de leeuwen klaarstaan om je te begraven en die nodig.
Ja, het is dat. Je hebt geen zorgen, je hebt niets aan je hoofd.
Ja.
Alles wordt voor u geregeld.
De allerlaatste is iemand die op dit moment nog leeft. Mm-hmm. En het is echt super... Het is niet Mark. Het is ook niet ik in drie kwartier. Maar Maxime Kaftaradze... Oh, dat is heel slecht uitgesproken, maar... Ja, het is een Georgische monnik die bovenaan op de Kataski Pillar woont. En dat is een 40 meter hoge kalkstenen rots. Je moet dat echt eens opzoeken. Dat is echt supercool. Er zijn ook filmpjes van. Het ziet er echt de max uit. Die rots is al in gebruik sinds de 15e eeuw, toen de Ottomanen waren binnengevallen en de afsplitsing hun geloof wou veiligstellen. En supercool... Daar was dus al eeuwen niemand meer boven geweest. En in 1944 is daar iemand naar boven gekropen. En dat was dus de eerste keer in honderden jaren. En dan hebben ze daar de botten van de laatste steliet aangetroffen. En die was al zo'n 600 jaar dood. Crazy, cool. Toch? Supercool. De eerste 2 jaar sliep hij in een frigo bovenaan. De rots... Om zich te beschermen tegen de natuurfenomenen.
En die frigo was aangekoppeld op je elektriciteitsnetwerk, of?
Nee, geen idee wat er daar een frigo stond te doen.
Misschien was het gewoon een coolbox.
Het is wel een man van normaal formaat. Dus zo in een...
Ja, een grote coolbox zit dan, ja.
Een paar volgelingen hebben hem dan een hut gebouwd, want er is een soort van... kerkgemeenschap ontstaan onderaan die rots. En wat zij doen, is gewoon mannen die in het reinen moeten komen met zichzelf ontvangen en ervoor zorgen dat zij een beetje spirituele guidance krijgen. Dus Mark, dat is in Georgië.
Ja, maar spirituele guidance kan je dichter bij je ook krijgen, hoor. Bijvoorbeeld, een nachtwinkel is iets minder ver dan Georgië.
Het duurt 20 minuten om naar beneden te klimmen. Dus echt, het ziet er echt super gevaarlijk uit. Vanaf het moment dat het voor die man niet meer lukt om naar beneden en naar boven te klimmen op die ladder, hij is nu in de 60, wil hij gewoon heel graag bovenaan die rots sterven en moeten zijn botten terechtkomen in dezelfde kist als waar de 600 jaar oude Stilit ligt.
Oh. Geluk begint bij simpele dromen, hè.
Nee.
Low expectations for better living. Ik hoor dat ik die ambities had. Ja, het is tenminste realistisch, hè. Bedoel,
is dat realistisch?
Om te zeggen, als ik een trap niet meer opgeraakt, is het goed geweest. Ja, ik vind dat is toch een bereikbaar doel.
Ja, als je het in die zin bekijkt, ja.
Weinig stress, hè. Van, zal ik het wel kunnen? Zal er wel een dag komen dat ik niet meer op de trap geraak?
Ja. En dan zijn er moderne westerse bedrijven die trapliften maken.
Ja, heel je dromen duigen.
Ja.
Oh nee.
Begraven worden is toevallig ook een van het onderwerp wat ik heb gedaan. Want wat heb ik gedaan?
Had er iemand net Samson en Gert vibes?
Ik dacht echt, begraven worden is mijn specialiteit.
Ja, ik had hetzelfde.
Mijn Miranda gaat ook altijd. Ja, nee.
Sorry voor het intermezzo alweer. Ga verder dat we allemaal kunnen gaan slapen. Want het is duidelijk nodig bij sommigen.
Onderwerp. Bij mij zijn de doden. Want er bestaan redelijk wat verhalen, om het zo te zeggen, waarbij dat mensen eigenlijk opgegraven zijn. En vooral celebrities die achteraf, nadat ze dus eigenlijk al lang begraven zijn, terug opgegraven worden om diverse redenen. Maar eigenlijk komt het altijd neer op één iets. Dode mensen, back to life, not really. Maar inderdaad, wat Mark zegt, om te weten of het zij wel zijn, is een van de hoofdthema's. Het andere, het heeft eigenlijk altijd te maken met DNA. Dus ze willen altijd zo het lichaam zien voor ofwel zijn ze zo gestorven of zijn ze niet zo gestorven. Maar ook vaak om te weten of het wel die is die degelijk in het graf ligt. En dan willen ze zo DNA stalen. Of als je zeggen zoveel jaar later, ah, maar ik ben een zoon of een dochter van de desbetreffende persoon, dan kun je die ook laten opgraven enzovoort enzoverder. A lot of stories. Nu, de aanleiding daarvoor is dat ze het graf van Salvador Dalí hebben opgegraven. Of eigenlijk het lijk van Salvador Dalí vrij recent hebben opgegraven. Ik spreek over dit jaar ergens. De exacte datum is niet duidelijk.
Iets van Elise, ja.
Wel, waar komt het op neer? Dalí, de kunstenaar, de surrealistische kunstenaar, is gestorven in 1989. En eigenlijk wordt er van Dalí altijd gezegd dat hij heel celibatair heeft geleefd. Hij was wel getrouwd. Hij was getrouwd met Gala, een vrouw. Maar Gala heeft op een moment besloten om helemaal apart te gaan leven ergens in een kasteel. En alleen maar wanneer zij een brief schreef naar Salvador Dalí, mocht Dalí langskomen.
Hashtag goals.
Ja, echt live. Dus die leefden heel apart. Daar zijn ook geen kinderen uitgekomen. Dus men dacht eigenlijk altijd dat dat in het leven van Dalí niet paste, een kind. Nu, dit jaar, of eigenlijk al een tijdje is het aan de gang, is er een zekere tarotlezeres, genaamd Pilar Abel. Of Pilar Abel, als het dan in het Spaans zou moeten zijn, I don't know. In ieder geval heeft zij onder andere door iemand haar kaarten laten lezen, want ze zegt duidelijk dat ze zelf nooit haar eigen leven of haar eigen kaarten leest. Doet ze niet. Deontologisch niet correct, blijkbaar.
Nee, dat is een zeer serieuze business. Hè. Dat mag je niet doen.
Maar zij beweert dus sinds 2007 dat Dalí haar vader is. En dat dus zij een dochter is van een buitenrechtelijke relatie. Nu, zij is daar zo van overtuigd dat zij een rechtszaak is begonnen, uiteraard. En zij is daarmee begonnen in 2015 met die rechtszaak. En die heeft nu, dit jaar, in 2020 dan, dus ik bedoel eigenlijk vorig jaar, Grieken in schooljaar soms, is dat tot zover gekomen in die rechtszaak dat ze hebben gezegd, weet je, we gaan het gewoon voor eens en voor altijd duidelijk maken. We gaan zijn lichaam opgraven, we gaan dat testen met DNA van u. En dan gaan we kijken of dat je al dan niet zijn dochter bent. Voorlopig is er nog geen conclusie over. Dus het is nog niet duidelijk.
Oeh, spannend.
Ze zijn het nog minuscuul aan het eigenlijk
onderzoeken. Materiaal voor een vervolgaflevering.
Oeh, spannend. Ja, inderdaad. Een comeback over zoveel tijd. Moest je je afvragen wat dat je dan al dan niet kunt nemen nog van DNA-stalen na zoveel tijd? Dalí is nog niet zo lang geleden gestorven, 1989. Maar eigenlijk gaat het dan altijd over stukken die niet blootgesteld zijn aan de lucht, want DNA vervalt onmiddellijk vanaf dat je dood bent. En de stukken dat ze daar dan voor gebruiken, is de binnenkant van een haar, de kiezen, dus uw tanden eigenlijk, Of het rotsbeen bij het binnenoor of je beenmerg. Dat zijn eigenlijk de stukken van je
beenmerg
lichaam.
Lijkt mij het logischste.
Ja. Wel, maar beenmerg, daar moet je eigenlijk altijd je lichaam een beetje voor kapot maken om eraan te kunnen. Dus doen ze altijd eerst dingen die minder invasief zijn. En dat is onder andere tanden. En blijkbaar in je oren zit er ook ergens een botje dat heel resistent is. I don't know. Maar ook daar weer dus een van die dingen. Maar gelijk Mark zegt, waarom doen ze dat? Dus bij Dalí is het vrij duidelijk, het gaat over DNA-onderzoek om te weten of dat die vrouw al dan niet zijn dochter is. Nu, wat dan Mark zei, is om te weten of hij het wel degelijk is die in dat graf ligt. Niet Mark natuurlijk, maar degene die opgegraven wordt.
Nog niet.
In dit geval wil ik
het hoor echt zo de verwachting in je stem, de anticipatie. Soon.
Misschien kunnen we daar een keer wat kaarten over leggen.
Misschien zijn jullie nooit op de begrafenis.
De man waarbij dat ook zo het vraagstuk was, dat gaat heel vaak over criminelen. Dat zijn eigenlijk mensen die iets hebben gedaan dat niet mag in hun leven. En ja, zoals dat gaat bij ons, is dat vaak dat er dan zo een echte strafmaatregel aan moet gekoppeld worden. En men is eigenlijk echt vaak doodsbang dat ze de verkeerde mensen in het graf steken en dat ze iemand straffen die het eigenlijk niet heeft gedaan. En dat dus de echte dader vrij rondloopt. Dat is zo wat een paranoia van het gerecht. En zeker als het gaat over belangrijke figuren. En zo'n figuur is John Wilkes Booth. En dat is de moordenaar van president Lincoln. Die man heeft dus Lincoln gedood. En nu, die zou zelf gestorven zijn in 1865 door een kogel in zijn hoofd. Hij is begraven. Vlak na zijn dood waren ze het niet zeker of dat hij het wel was die in dat graf lag. Ze hebben hem opgegraven. Ze hebben toen bevestigd dat hij het was. Natuurlijk, DNA was nog geen sprake van. Ze hebben hem terug ingegraven. Een luttele 15-tal jaar later geloofden ze niet meer in dat onderzoek. Hebben ze hem weer opgegraven. Hebben ze weer vastgesteld dat hij het wel degelijk is. Ze hebben hem terug begraven. En begin de jaren 1900 was er een zekere advocaat die beweerde dat een andere man genaamd John St. Helens de echte moordenaar is. En die onder een pseudoniem ergens leefde. Op een moment is die John St. Helens gestorven. Is zijn lichaam gebalsemd en werd hij zelfs als een soort reliek rondgebracht wereldwijd onder de noemer dat hij de echte moordenaar was van Lincoln. John Wilkes Booth, dus dood. Nu, ze hebben een lesje wel geleerd over die tweede keer dat ze hem hebben opgegraven. Wat hebben ze gedaan? Heb je dat niet gedaan?
Nee. Samenvatten is een zeer belangrijke sterren in leven. John Wilkes Booth, dood, vergeet hem.
Nee, pas op. Ze hebben een lesje geleerd uit de tweede keer dat ze hem opgegraven hebben. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben enkele ruggenwervels gechoept van dat lijk. Ze hebben dat opgegraven, opgeborgen in een potje, in een of ander medisch centrum. Nu, die man, die advocaat, zegt dat die John St. Helens de nieuwe Booth is. En nu is er eigenlijk de goedkeuring geweest door de familie van die Booth, die origineel in dat graf zou zijn, om het DNA van de broer van Booth te leggen naast die ruggenwervels die ze uit dat graf hebben gehaald. Maar dat medisch centrum doet een beetje moeilijk en is bang dat de DNA-testen die zouden gedaan worden de wervels van het originele lijk zouden beschadigen. Dus ze hebben geweigerd om de DNA-test te doen. Voilà. Dus of Booth nu in dat graf ligt, dood, dat weten we niet. Het is twee keer bevestigd, maar toch zijn er nog altijd mensen die erover
twijfelen. Ik vertrouw erop ondertussen.
Claire, is er een kans dat hij levend in het graf ligt?
Nee. Nee, natuurlijk niet. Ja, levend begraven kan wel. Nu, John Wilkes Booth brengt ons naadloos bij degene die hij heeft vermoord, zijnde Abraham Lincoln. Lincoln is gestorven in 1865. Die man is vele keren opgegraven. Die is vooral vele keren verplaatst. Het is namelijk zo, dus hij is gestorven, vrij legendarisch. Hij is in zijn graf gelegd. Dat was zo'n open graf waar dan mensen vrij gemakkelijk binnen konden. Twee dagen nadat hij begraven is, hebben ze geprobeerd om zijn lijk te stelen. Om het dan voor een borgsom terug te geven, zeg maar, aan de overheid. Dus ze wouden een borgsom voor het lijk van Abraham Lincoln. Is mislukt, maar ze waren daar nogal van getraumatiseerd. Dus hebben ze er niet beter op gevonden dan een dubbele wand te bouwen en Lincoln daartussen te leggen, tussen die dubbele wand, onder een gigantische hoeveelheid cement. Allee, het is onduidelijk. De ene zegt dat de wand is, de andere zegt de vloer. Enfin, het gaat over iets dubbel met cement erover. Maar ze waren nogal bang voordat ze die onder het cement gingen steken, dat het wie weet wel eens de verkeerde persoon kon zijn die in dat graf lag. Dus is er een groep van 17 mensen aangesteld die nog een laatste keer naar het lijk van Abraham Lincoln mochten kijken om vast te stellen of hij het wel nog altijd degelijk was. Dat is goedgekeurd, dat is bevestigd, die de mensen zijn in zijn graf gestoken. Zoveel jaar later is dat graf een beetje ten einde aan zijn Latijn en ze willen dat vernieuwen. Dus Abraham Lincoln wordt verplaatst naar een ander graf. Daar wordt hij weer ingegraven. Ze herstellen het graf. Dat duurt wat langer dan gedacht, omdat ze eigenlijk ook nog archeologische onderzoeken willen doen, enzovoort enzoverder. Hij wordt terug verplaatst. Nu, hij wordt daar weer verplaatst, vrij publiek. Ze zeggen, nee, gaan we niet doen. Ze graven een put, ze steken hem weer in die put. Enfin, nu ligt hij in zijn definitief graf, maar in totaal is het lijk van Abraham Lincoln 17 keer begraven en het terug opgegraven. Voordat hij op zijn graf, waar dat hij nu ligt.
Reden,
ja. Ja, dus dat is ook wel eens de moeite, zou je kunnen zeggen. Niet iedereen is zoveel keer opgegraven en terug in het graf gestoken. Zo heb je Oliver Cromwell, de man in het Britse koninkrijk die King Charles heeft gedood tijdens de burgeroorlogen daar. Dus vrij bekend figuur, nooit koning van Engeland geweest, maar in het Britse landschap wel een prominente naam. Nu, die man is begraven en zijn opvolger was Charles II. En Charles II is de zoon van Charles I. En Charles I is dus degene die Cromwell heeft vermoord. Nu, Charles II die is nogal boos omdat Cromwell zijn vader heeft vermoord. Dus wat doet Charles II? Hij laat het lichaam van Oliver Cromwell opgraven. Het lichaam wordt onthoofd. Nee, wordt eerst opgehangen. Het is juist. Het wordt eerst opgehangen. Voor enkele weken, dan wordt het onthoofd, waarna het lichaam wordt gedumpt, waarbij dat het hoofd op een spies wordt gezet. Dat hoofd wordt dan nog een keer wat rondgereisd doorheen het Verenigd Koninkrijk, om dan daarna eigenlijk gewoon ergens in een dumpster gewoon te laten liggen. Zo.
Dat mogen ze met mij ook doen.
Voilà. Eén keer opgegraven, nooit meer begraven. Over historische figuren die vaak interessant zijn, zegt men, is bijvoorbeeld ook Copernicus. De fysicus die gestorven is. En is gestorven in 1542, uiteraard. Zijn lichaam was eerst onvindbaar. Dan zijn er zowat van die mensen, zoals ze dat noemen, hobbyisten, die op zoek gegaan zijn naar zijn lichaam. Ze hebben een schedel gevonden, waarvan men vermoedde dat het over de schedel van Copernicus ging. Aan de hand van die schedel hebben ze een reconstructie gemaakt van het gezicht van Copernicus. En dan hebben ze die reconstructie gelegd naast een portret van Copernicus. En dat bleek zeer gelijkaardig. Dus men had zoiets... Dit zal wel de schedel zijn van Copernicus. Er is van DNA nog altijd geen sprake. Op een moment is er wel sprake van DNA. Aan het einde van vorige eeuw. Men haalt die schedel terug uit de grond en men legt die schedel naast uiteraard een ander stukje DNA. Want je kunt alleen maar vaststellen of iets gelijk is als je twee stalen hebt en je kunt vergelijken of die DNA-strengen overeenkomen. Nu, waar ga je op zoek naar DNA van een dooie waar je alleen maar een schedel van hebt en die gestorven is in 1542? Jawel, in een bibliotheek. Blijkbaar is er een bibliothecaris die een heel oud exemplaar heeft in zijn collectie, dat van Copernicus is geweest, waar dat hij heel hard bestudeerd heeft. En die heeft in dat boek enkele haren gevonden, die gewijd worden aan Copernicus. En men heeft die haren gelegd naast de schedel en daarmee is bevestigd dat de schedel van Copernicus is.
Allee, ja, het kan ook een toevallige passant zijn die toevallig hetzelfde boek graag las, maar...
Voilà. Dus, maar ik dacht, ja, kijk, voor die boekenwormen, wie weet... Red je ooit nog eens een of ander mysterie? Of los je ooit eens een mysterie op? Who knows? In diezelfde categorie, oude, lang in het verleden gestorven mensen, hebben we Christoffel Columbus, gestorven in 1506. Er woedt tot op de dag van vandaag een mini-oorlog tussen de Dominicaanse Republiek en Spanje. Wie nu eigenlijk het effectieve lijk heeft van Columbus? Men is het er niet over eens of het nu in Spanje ligt of in de Dominicaanse Republiek. De Spanjaarden hebben een test laten doen op hun lijk en dat is met 95% bevestigd dat het Columbus zou zijn. Ze hebben dat gedaan aan de hand van, nazaten uit directe lijn of zo. En dan, 95%. De Dominicaanse Republiek heeft dat niet gedaan, maar daarmee is eigenlijk nog altijd het probleem niet opgelost, want 95% is geen 100%. Dus ja. Maar dus Christoffel Columbus is ook twee keer opgegraven, zowel in Spanje als in de Dominicaanse Republiek. Evita Perón. Kennen jullie Evita Perón?
Van Argentinië.
Yes, dat was de presidentsvrouw van de first lady eigenlijk van Argentinië. Is op heel vroege leeftijd, ik geloof dat ze 32 was, gestorven aan kanker. Dat was in 1952. Nu, zij was de vrouw van Juan Perón. Juan Perón blijft eigenlijk de president van Argentinië, maar er gaat op een bepaald moment een coup gebeuren, waardoor dat Juan moet vluchten. En het lijk van Evita moet mee met hem vluchten en zij vluchten samen naar Milaan. Zij wordt in Milaan begraven onder een pseudoniem. Zij wordt begraven in 1957 in Milaan, ergens onder een pseudoniem. Zij wordt zelfs twee keer daar verlegd. Uiteindelijk zal ze in 1971 opgegraven worden uit Milaan om naar Juan Perón, die ondertussen in Madrid woont, te brengen. Dus hij was nogal verknocht precies aan het lijk van zijn vrouw. Dus hij laat haar nog eens overkomen van Milaan naar Madrid. In Madrid wordt ze opnieuw begraven, tot Juan Perón opnieuw verkozen wordt tot president in Argentinië. Juan verhuist naar Argentinië met zijn ondertussen derde vrouw. En wie reist er mee met dat tripje? Uiteraard het lijk van Evita Perón. En zij wordt in 1976 begraven in Argentinië, waar dat ze tot de dag van vandaag ligt. Begraven onder minstens 3 stalen platen, zodat toch zeker niemand aan haar graf zou kunnen. Ook nog een recent voorbeeld, en eigenlijk dezelfde recentheid waar Mike het daarnet over had, is James Brown. Dus de muzikant en danser, onder andere.
Is hij dood?
Ja, al een eindje.
Is dat de ex van Rihanna?
Dat is Chris Brown.
Ja.
James Brown is de zanger van Sex Machine.
Ja.
Ah.
James Brown is zo, die heeft superveel muziek geschreven voor films. Die heeft ook een Grammy gewonnen.
Joe Cocker?
Oh my god, dat is wel. Nee, dat is Leave Your Head On. Sorry, maar ik ga deze vriendengroep alleen voortzetten.
Dat is goed.
Maar inderdaad, Sex Machine is van hem. In ieder geval, die mens had blijkbaar nogal legendarische benen. Dus die kon heel goed dansen. Zou ook aan de basis gelegen hebben van onder andere de funk. En ook een stukje de blues en zo. Dus die had zowel in heel dat muziekwereldje is dat wel een bekend iemand. Nu, die is meerdere keren getrouwd. Ja, en er zijn een bepaalde hoeveelheid kinderen uitgekomen. En op een bepaald moment, in 2001, jawel, wat gebeurt er? Er komt iemand ten tonele die zegt dat hij een zoon is van James Brown. Nu, die andere kinderen van James Brown zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet, want James Brown heeft zich laten steriliseren voordat hij getrouwd is met zijn derde vrouw, wiens zoon de zoon zou kunnen zijn van. Die derde vrouw zegt, nee, dat klopt wel, dit is wel degelijk de zoon van James Brown, ik ben nooit met iemand anders geweest, bladibladibladibla. Om dan toch maar duidelijk te zijn of het wel degelijk zijn zoon is, hebben ze hem opgegraven. Nu, wat is het probleem met James Brown? Er was geen enkel deftig DNA-materiaal meer te vinden aan de buitenkanten van zijn lichaam. We hebben daarnet gesproken over beenmerg. Wat heeft men gedaan? Ze hebben zijn twee benen geamputeerd om aan zijn beenmerg te kunnen. Dus James Brown heeft op dit moment geen benen meer. Ze hebben zijn benen dus uit het graf gehaald. Ze hebben daar beenmerg.
Hij heeft ze ook niet meer nodig, hè?
Voilà, dus ik ging juist hetzelfde zeggen.
Hij heeft ze niet meer nodig, maar hij is wel legendary geworden voor zijn benen. Zijn eerste vrouw of zo heeft ook een quote achtergelaten van kijk, het is pas achteraf dat ze dan effectief zijn benen van onder zijn lijf hebben kunnen halen. Iets in die naart, zo. Ze hebben dat beenmerg eruit gehaald. Ze hebben dat geanalyseerd. Ah ja, waarom dat de rest van het lichaam niet meer bruikbaar was voor DNA, was omdat ze er te veel balsemingsvloeistof in hebben gespoten. Ja, dus je kunt het lichaam laten balsemen en dan injecteert je dat voor een stuk met bepaalde stoffen en die hadden eigenlijk al het DNA-materiaal een beetje om zeep geholpen. Nu, wat blijkt dat het wel degelijk gaat om een zoon van James Brown. Dus die sterilisatie is blijkbaar niet zo goed gegaan. Dat was wat het recent voorbeeld. Ook onder andere Yasser Arafat behoort tot de recentere voorbeelden. De leider van onder andere de Palestijnse opstand tegen de onderdrukking van Israël enzovoort enzoverder. Die is gestorven in 2004. Dat is niet zo lang geleden. Ik herinner mij dat zelfs nog. Zijn vrouw heeft altijd beweerd dat hij gestorven is, of dat hij vermoord is. Onder andere met polonium-210. En dat zou een toenmalig gif geweest zijn dat niet zo gemakkelijk te traceren is. Nu blijkt dat blijkbaar, dat is licht radioactief, hè, als ik het goed heb. Of het is dus radioactiviteit dat je kunt testen en dat blijft heel lang actief, hè, radioactiviteit. Dus ze hebben hem opgegraven, ze hebben 3 verschillende teams daarop gezet. Een Zwitsers, een Frans en een Russisch. Nu, het Russische was aangesteld door de Israëlische overheid en dan de Zwitserse door de Palestijnse. En de Franse moest zogezegd neutraal zijn of iets in die naart. Die hebben alle 3... een stuk van dat lichaam onderzocht. Nu, het probleem daar is vooral, ze hadden maar 6 uur waarin dat het lichaam moest opgegraven worden, de stalen moesten genomen worden en het lichaam terug moest begraven zijn. Dat moest heel kort gebeuren. Wel,
geef mij een schub en ik mag dat in orde.
Wat is het resultaat daarvan? De Zwitsers zeggen dat hij wel degelijk vermoord is met polonium-210, want er was veel radioactief materiaal. De Russen zeggen uiteraard van niet. Duh. En de Fransen zeggen dat ze het niet zeker zijn, maar dat ze neigen naar de kans van niet. Maar ja, dan zou er een tweede opgraving moeten zijn en dat willen ze niet doen, want bla bla bla. Dus men weet eigenlijk nog altijd niet of Yasser Arafat is vermoord met polonium-210 of niet.
Ik vind het heel straf dat je niet over Delphine Boël begonnen bent.
Ja, maar Delphine Boël leeft nog en haar vader, ja, wel, haar vader leeft nog, dus yeah.
Ja, toch.
Het ziet er zo niet uit, maar toch.
Dat is een greep uit de recentere voorbeelden. Maar er zijn heel veel, eigenlijk constant, zijn er van die rechtszaken om dat aan te vragen. Hè? En degene die nu eigenlijk pending zijn, zou je kunnen zeggen, is onder andere Da Vinci. Ze willen zijn lijk ook opgraven om meer te weten te komen over zijn dieet. No clue why. Ze willen meer weten over zijn dieet en over, over van alles en nog wat om van zijn... Ja, van zijn lijf, van zijn levensstijl. I don't know. Ik weet niet wat je daar nog van wilt weten van die mens. Onder andere van Shakespeare willen ze opgraven. Ook om te weten of hij al dan niet drugs gebruikte. Wat ook super vreemd is. Maar wat is er ook met Shakespeare? Ze hebben heel vaak zijn graf gescand. En in een van de scans zou de schedel ontbreken. Waar ook de vraag rijst of het wel degelijk Shakespeare is die in het graf ligt. Wie wordt er nog opgegraven? Napoleon? Maar Napoleon is al eens opgegraven. Hè? Napoleon is dus opgegraven van op Sint Helena en dan teruggebracht naar Parijs.
Dus in Berlijn.
Oui. Dus die ligt nu daar. Henry VIII willen ze ook opgraven om eigenlijk te onderzoeken of het niet hebben van een zoon zou kunnen liggen aan een DNA-defect in zijn lichaam. Dus ze willen zijn DNA onderzoeken om te weten of het niet aan zijn kant lag dat hij geen mannelijke erfgename kreeg. En hij heeft er enige gekregen.
Ja, toch Edward...
Hij heeft Edward gekregen, maar die heeft ook niet lang overleefd.
Die is jong gestorven,
ja,
en... ja, maar het is wel een offspring, hè?
Ja, maar er zijn ook verhalen die zeggen dat Edward niet van hem is.
Hij had ook een dochter. Ja.
Dus er is heel veel mysterie van en ze willen eigenlijk ze willen dat een keer testen. Ja. En wie zit daar nog bij is Galileo. Galileo willen ze ook opgraven om te weten of hij een defect zou gehad hebben aan zijn oog, waardoor hij bepaalde dingen verkeerd zag en daardoor verkeerde conclusies heeft gemaakt.
Het graf van de vader van Alexander de Grote is ook geïdentificeerd op basis van de stoffelijke overschotten.
Okay, dus
dat was een grote grafheuvel in Macedonië, en rijkelijk versierd met schilderingen. Het zag er allemaal zeer adellijk en zelfs koninklijk uit. En dan in het graf werd er een skelet gevonden van een man met een oogblessure en een heupblessure. En dat kwam dan toevallig perfect overeen met beschrijvingen van de sfeer van Macedonië. Die had een keer een spier in zijn oog gekregen en dat is dan uitvoerig beschreven. En die had ook iets aan zijn heup of aan zijn been. Allee, bon. En dus de zoon van Alexander de Grote ligt daar ook. Maar hij zelf, ik heb dat ooit verteld, denk ik, zijn lijk is gehijjacked.
Is verdwenen,
Na zijn dood. Ja, dus die
zoeken ze altijd naar.
Ja, dus dat is blijkbaar echt populair om lijken te stelen. Toen was het dus om eerder het politieke overwegingen niet om losgeld te krijgen, maar dus het gebeurt blijkbaar.
Maar gewoon, hoe komt je erop dat je een lijk wilt stelen om daar losgeld voor te vragen?
Iedereen zijn hobby's, Claire.
Ja, het is dat, hè. Bedoel.
Het behoort niet tot de mijne, ik zal het zo zeggen. Ja. Maar er zijn dus eindeloos veel voorbeelden, hè, van mensen die opgegraven zijn achteraf. En heel vaak is het ook zo, die mensen worden zo nog wat bekender op het moment dat ze opgegraven worden. Zo de mythe daar rond wordt altijd zo nog net een beetje groter, een beetje meer
opgegraven. De pers, hè.
Ja, bijvoorbeeld de twaalfde president van Amerika, ik weet het al niet meer, Zachary Taylor zou die genoemd hebben volgens mij. Die is ook gestorven en men dacht ook dat hij vergiftigd was. En ze hebben zijn lijk dan ook opgegraven, maar bleek dat hij eigenlijk gewoon gestorven is aan een infectie. Dus er zijn er echt superveel die opgegraven worden. Maar kijk, voilà, dat over de celebrities. Je hebt toch kunnen lachen, hè, Maaike? Het was toch happy, happy, joy, joy?
Inderdaad, heel vrolijk. Ja, ja.
Echt. Ah,
komt de max.
Het zal wel. En nu is het bedtijd voor ons, jongens. En meisjes.
Maar eerst de factcheck.
Juist.
Ik heb er geen, jongens. Ik heb er geen.
Dat was de factcheck.
Dank u wel, Mark. Ik heb wel een afkondiging. Alright. Dat was de podcast voor deze week. Volg ons op Facebook of Instagram bij de Het Is Wat Het Was pagina's. Abonneer via Spotify, Apple of Google Podcasts. En dan verlaten we jullie met een quote van Amerikaans schrijfster Erica Jong.
Beroemd zijn betekent dat miljoenen mensen een verkeerd beeld hebben van wie je bent. Dankjewel om te luisteren. Bye bye.
Bye.